Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 84, de beide eerste versen. Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En het tweede vers, zelfs vinden mus een huis, o Heere. 1 en 2 van Psalm 84. Schriftlezing deze morgen is uit het tweede hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas, te beginnen bij vers 21, tot en met het 39ste vers. Lucas 2, de versen 21 tot en met 39, waarna we zingen uit Psalm 65 het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, het eerste vers. Na de schriftlezing uit Lucas 2, de versen 21 tot en met 39. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht, gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende dag en nacht. En deze te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God wat we met Gods hulp deze morgen willen overdenken, kunt u vinden in het gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. Lucas 2, daarvan de versen 22 tot en met 24. Lucas 2, vers 22 tot en met 24. We lezen daar het woord van God en onze tekst. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. Almachtig en eeuwig God, Koning der koningen en Heere der heren, we buigen ons neer voor uw heilig aangezicht, om u te smeken of u ook op deze derde dienst, deze tweede kerstdagdienst in ons midden wilt zijn. Gisteren hebt u ons 2 maal samengebracht in uw huis om uw woord te horen, om het oude kerstevangelie te overdenken. En ook deze morgen geeft u het ons, dat we samen mogen zijn in uw bedehuis om uw woord te horen, om de psalmen te zingen, om onze harten uit te storten in gebed en dankzegging voor u, om onze gaven te offeren. Heere, we belijden het voor u. Wat bent u goed? Want al deze dingen, dat het ons gegeven is dat we deze dingen mogen doen, zijn geen vanzelfsprekende dingen. Het zijn gaven van uw goedheid. U hebt ons de gezondheid gegeven. U geeft nog dat we in rust en vrede samen mogen komen. U geeft nog dat uw woord in ons midden mag zijn en dat uw woord verkondigd mag worden. Heere, wil u geven dat al deze zegeningen ons vernederen mogen voor u, ons klein mogen maken, opdat we het mogen zien als zegeningen die u ons geeft. Maar ook wanneer we deze zegeningen zien vanmorgen, misschien er zelfs van doordrongen zijn dat het zegeningen van u zijn, dan beseffen we ook dat we aan die zegeningen op zichzelf, hoe rijk ze ook zijn, niet genoeg hebben. We hebben uw tegenwoordigheid, uw geest nodig, Heere. En daar bidden we ook in dit morgenuur om. Of u door uw geest tot ons wilt komen. Met uw geest neer wilt dalen. En het woord, ook dit woord, wat uit het kerstevangelie tot ons komt, wilt zegenen aan onze harten. We worden vanmorgen eraan herinnerd dat er een wet is. En die wet laat ons in alle eerlijkheid zien onze zonde, ons tekort, onze schande. Heere, geef dat die boodschap verstaan mag worden. Dat wat met de Heere Jezus naar de wet gedaan moest worden, ons herinnert aan ons naamloos tekort. Opdat we vanmorgen verootmoedigd mogen worden in het licht van de spiegel van uw heilige wet. En het mogen zeggen, ik heb gezondigd, ik ben onrein. Maar wil u ook vanmorgen ons laten zien dat het kind wat geboren is, nu voor de wet boog en de wet gehoorzaamde, onder de wet bleef al zijn leven. Om mensen die schuldig staan en onrein zijn van de vloek van de wet te verlossen, opdat zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Heere, wil dat ook op ons hart drukken, bijzonder op de harten van hen die iets geleerd hebben van de grote nood van hun leven, van het kwaad wat de zonde in hun leven aanricht. Van de schuld die ze zelf niet weg kunnen werken. Heere, wil u vanmorgen tot armen en verslagenen van hart zeggen, dat er bij het kind van Bethlehem vergeving en verzoening is. Wil u verslagen harten richten op dat ene, dat grote geschenk, wat u eens gegeven hebt, God geopenbaard in het vlees. Heere, geef dat er vanmorgen mensen mogen zijn die de heerlijkheid van dat kind mogen zien. Een heerlijkheid als de één geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Wil u ons daartoe een tong en een mond geven, om dat wonder, dat wonderlijk evangelie te verkondigen. Heere, geef dat we licht in dat evangelie ontvangen mogen. Geef dat we ook persoonlijk de kracht van dat evangelie mogen ervaren. En wil u ons geven dat het evangelie gepredikt mag worden in alle eenvoud, maar ook met alle kracht en met de bediening van uw geest, opdat we mogen leren wat uw woord zegt, verstaan wat uw woord zegt, opdat uw woord met kracht op ons hart gebonden en met kracht in ons hart toegepast mag worden. Wil u ons alles geven bij het luisteren. Neem van ons af alles wat hindert. Geef dat de gedachten en de zorgen die soms met ons mee kunnen gaan het kerkgebouw binnen, geen hindernis mogen zijn bij het luisteren naar uw woord. Laten we de aandacht niet kwijt mogen raken. Laat vermoeidheid ons niet zo van uw woord af mogen brengen dat we niet meer kunnen luisteren. Maar leg ons hart en onze gedachten gevangen onder uw woord. Ja, wil u door uw geest het woord zo zegenen dat het een blijvende indruk mag maken op ons leven. Dat is toch mogelijk bij u, Heere. Wil u ons zo gedenken. U weet wat we bij het luisteren en het spreken nodig hebben. Veel beter dan wij het voor u neer kunnen leggen. Wil u geven, Heere, dat we bijzonder ook in deze dienst, nu de laatste dienst van deze kerstdagen in dit jaar is, nog kruimels ontvangen mogen, overgeschoten brokken van dat kerstevangelie. Heere, wil u dat uit genade doen. Wees u met ons, met al degenen die ons lief zijn, onze families. Wil u zijn met onze kerken. Wil u denken aan alle kerken waarop deze dag en gisteren uw woord verkondigd is. Heere, wil het woord wat gezaaid is genadig zegenen. Wil u zijn met uw koninkrijk. Laat het koninkrijk van de koning die geboren is mogen komen. De werken van de duisternis verbroken worden. En uw licht mogen schijnen, ook op de donkere zendingsvelden. Ook onder het oude volk Israël. Heren, laten ze mogen komen tot de kennis van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor niet alleen de Griek, maar ook de Jood moet zalig worden. Wil u zich ontfermen over de kerk in de verdrukking. Denk aan de kerken achter het ijzeren gordijn. Wil u daar, Heere, met uw licht en met uw genade zijn, opdat sterkte, kracht, opdat genade ervaren mag worden. Wil u zich ontfermen over deze wereld, die zingt van vrede, maar die de vrede niet kent en de vrede niet zoekt. Heere, wil u aan ons land en aan ons volk denken en wil u geven dat het die vrede mag zoeken. Die meer is dan de vrede tussen de volkeren. Die hoger gaat dan vrede tussen mensen. Vrede door het bloed van het lam. Heere, wil die vrede ook onder ons schenken. We bidden u dat niet omdat wij enige waardigheid of enige verdiensten zouden hebben. Ook vanmorgen moet er van ons gezegd worden, wij hebben gezondigd. Maar wil u uit genade in gunst op ons neerzien. We vragen dat om Jezus Christus wil alleen. Amen. We willen zingen, gemeente, uit de 51ste psalm. Daarvan de versen 3 en 9. Ondertussen ontvangt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. 3 en 9 van Psalm 51. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het vierde vers van Psalm 40, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, dit deel van de kerstgeschiedenis blijft vaak wat in de schaduw staan. Misschien komt dat omdat veel mensen dit deel van de kerstgeschiedenis niet onmiddellijk begrijpen. Of denken dat er weinig voedsel voor hun hart in deze woorden ligt opgesloten. Misschien is het daarom dat we liever luisteren naar een preek over de herders, over de wijzen uit het oosten, Simeon en Anna. Want dat zijn bekende geschiedenissen, gemakkelijk te volgen. En er ligt ook heel wat in die geschiedenissen opgesloten aan onderwijs voor ons hart en voor ons leven. Wel, dat is zeker waar. Maar toch is het de moeite waard om deze wat verscholen geschiedenis uit de schaduwen te halen. Er zou nog wel eens meer onderwijs in kunnen liggen dan wij zo op het eerste gezicht denken. Als we maar oren hebben om te horen, oren ontvangen om te horen, moet ik zeggen, dan zullen we ook in deze geschiedenis horen waarom de Heere Jezus Christus mens moest worden en in Bethlehem geboren werd. Want dat komt ook in deze geschiedenis, de geschiedenis van het reinigingsoffer en de voorstelling in de tempel aan de orde. Waarom Christus mens moest worden. Een van de dingen waarom hij mens werd was om onder de wet van God te buigen. En die wet van God volkomen te vervullen. Paulus heeft dat in de brief aan de Galaten zo gezegd. Dat God in de volheid des tijds zijn zoon gezonden heeft. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En daar gaat het eigenlijk om, juist ook in dit gedeelte. En het thema voor de prediking van morgen is Christus geworden onder de wet. Twee gedachten willen we samen overdenken. Allereerst om de wet te gehoorzamen. Ten tweede om de wet te vervullen. Christus geworden onder de wet. Ten eerste om de wet te gehoorzamen. En ten tweede om de wet te vervullen. Het is toch eigenlijk een ontroerende gedachte, gemeente, dat de eerste reis van Maria, althans de eerste reis waarvan we in de Bijbel lezen, de eerste reis die Maria met haar kind maakt, is de reis van Bethlehem naar de tempel in Jeruzalem. Naar het huis van God. Om daar het kind aan de Heere voor te stellen en om daar het reinigingsoffer te brengen. Laten we wel wezen, dat was niet nodig, volgens de Joodse gebruiken. Ze hadden voor deze hele ceremonie, voor de voorstelling en voor het brengen van het reinigingsoffer, hadden ze ook naar de priester in Bethlehem kunnen gaan, die de volmacht had om dat hele werk te doen. En zelfs als Jozef erop stond om naar de tempel in Jeruzalem te gaan, om daar de Heere Jezus voor te stellen en het reinigingsoffer te brengen, dan had hij, zoals in die dagen zo vaak gebeurde, Maria thuis kunnen laten. En een andere vrouw uit de familiekring, uit de burenkring mee kunnen nemen om zorg te dragen voor het kind. Dat werd in die dagen zoveel gedaan. Maar nee, in deze geschiedenis lezen we dat Jozef en Maria samen naar de tempel gaan op de 40ste dag samen naar de tempel gaan als de 40 dagen vervuld zijn. Jozef en Maria waren mensen die God vreesden. En wie God vreest, heeft de wet van God lief. Heeft het huis van God lief. Heeft de dienst van God lief. En zo is het hun verlangen om juist op dit ogenblik, nu ze hun kind, het kind in een heel bijzondere zin van God geschonken, mogen voorstellen om samen naar de tempel te gaan. Wat moest er zo in die tempel gebeuren bij deze gelegenheid? We hebben er al een toespeling op gemaakt dat eigenlijk in de tempel twee dingen gebeurden. Dat is misschien niet onmiddellijk duidelijk als u dit gedeelte leest. Maar het is wel zo dat er twee dingen plaats moesten vinden op die 40ste dag. Het eerste was het reinigingsoffer. Volgens de wet van Mozes, u kunt het lezen in Leviticus 12, was iedere vrouw die een kind kreeg onrein na de geboorte van dat kind. Het staat nadrukkelijk beschreven dat een vrouw na de geboorte van een jongen 40 dagen onrein was. En na de geboorte van een meisje zelfs 80 dagen. Hier was het dus zo dat Maria 40 dagen onrein was volgens de wet van Mozes. En die dagen van onreinheid waren nog weer onderverdeeld. De eerste 7 dagen was een moeder absoluut onrein. Dat betekent, alles wat ze aanraakte, werd onrein. De laatste 33 dagen van die periode was de onreinheid wat minder. Maar mocht ze toch zeker niet in het heiligdom komen, in de tempel komen. Die 40 dagen van onreinheid na de geboorte, was het haar niet geoorloofd om de tempel binnen te komen. Dat kon pas op de 40ste dag, als de dagen van haar reiniging vervuld waren. Nu als die dagen van de reiniging vervuld waren, moest er een offer gebracht worden. En dat offer viel in 2 delen uiteen. Het eerste offer wat gebracht moest worden was een zondoffer. Dat zondoffer stelde voor dat de onreinheid, de zonde weggedaan werd. En het tweede offer wat gebracht werd was een brandoffer. Dat offer werd gebracht om de gemeenschap weer te herstellen. Nu was het zo volgens de wet van Mozes dat dat zondoffer, dat offer wat dus symboliseerde dat de onreinheid weggenomen werd, daarvoor moest een duif geofferd worden. En voor dat tweede offer, het offer wat de gemeenschap met God herstelde, moest een lam geofferd worden. Dat was het gewone offer wat gebracht werd. Een duif als zondoffer en een lam als brandoffer. Maar er werd ook in de wet van Mozes bijgezegd dat als mensen werkelijk heel arm waren en geen lam konden betalen, dan mochten ze bij het brandoffer ook een duif gebruiken. Dan werden er dus 2 duiven geofferd. 1 duif zondoffer, 1 duif brandoffer. Dat was het offer van de armen. En dat zien we hier in dit schriftgedeelte als het offer wat Jozef en Maria als reinigingsoffer brengen. 2 duiven. 1 duif voor het zondoffer. 1 duif voor het brandoffer. Het offer der armen. Jozef en Maria komen hier in de tempel. Ze hebben niet eens een lam. Wel, dat was het eerste. Het reinigingsoffer moest gebracht worden op die 40ste dag. En nu het tweede. Het tweede was dat het oudste kind, de eerstgeborene, aan de Heere moest worden voorgesteld. Nu moeten we bij die voorstelling niet denken aan wat allerlei vrije groepen er vandaag van gemaakt hebben. U weet dat misschien, dat in sommige vrije groepen waar ze de kinderdoop verwerpen, daar moet toch wat met de kinderen gebeuren Wel, daar wordt soms 3 weken, 4 weken nadat het kind geboren is, het kind in de gemeente of in de vergadering aan de Heere voorgesteld. Dan wordt het kind de kerk binnengebracht. En dan wordt er eigenlijk de Heere dank gebracht dat het kind geboren is. Dat was helemaal de bedoeling niet van de voorstelling in de tempel of oudtijds in de tabernakel. Die voorstelling in de tempel of in de tabernakel had een veel diepere betekenis. De Heer had namelijk geboden in zijn wet, u kunt het lezen in Exodus 13. Heilig mij allereerst geborene. En u weet wellicht waar dat mee te maken heeft. Dat woord was gesproken in de dagen van de uittocht uit Egypte. En wat was er in die dagen van de uittocht uit Egypte gebeurd? Dit was gebeurd, dat de Heere door een engel, een wraakengel, een verderfengel, allereerst geborene in Egypte had geslagen. Die mensen waren gestorven. De eerstgeboren zoon, de kroonprins in het huis van de farao. De eerstgeboren zoon in de huizen van de onderdanen van de farao. Allereerst geborenen waren gestorven. Maar laten we het nooit vergeten als we die geschiedenis lezen. Niet alleen de eerstgeborenen in Egypte waren des doods schuldig. Ook de eerstgeborenen in Israël waren des doods schuldig. Die konden alleen beschermd worden door die verderfengel, door het bloed. Niet omdat ze Israëlieten waren, niet omdat ze besneden waren, maar ze konden alleen beschermd worden door het bloed wat aan de deurpost was. Voelt u het? Ook de eerstgeborenen van Israël waren des doods schuldig. En daarom zei de Heere in een wet die afgekondigd werd bij de uittocht, omdat ik in vrije gunst die eerstgeborene van Israël heb gespaard door het bloed. Daarom moeten alle eerstgeborenen aan mij geheiligd zijn, aan mij gewijd worden. Ze moesten in bijzondere zin dienstknechten van de Heere zijn. De Heere dienen in zijn heiligdom bij het altaar. De eerstgeborenen werden door God afgezonderd om zijn dienstknechten te zijn. Maar u weet, dat is veranderd in de woestijnreis. De eerstgeborenen waren geroepen om dienstknechten van God te zijn, om priesters te zijn van de Allerhoogste. Maar in de woestijnreis is er dat verschrikkelijke gebeurd met het gouden kalf. Toen heel Israël bijna danste en zong om het kalf wat ze van hun eigen goud gemaakt hadden. Toen heeft God gezegd, de stam van Levi, die zal priester zijn. En sinds die tijd moesten alle eerstgeborenen in de tabernakel of in de tempel verschijnen. Hun vaders, hun moeders moesten ze in de tempel dragen. En dan moest er een losprijs betaald worden. Dat betekende dit, eigenlijk is deze eerstgeborene aangewezen om dienstknecht te zijn van de Allerhoogste, om priester te zijn van de Allerhoogste. Maar nu is hij als priester, als dienstknecht afgekeurd. En daarom betalen we een losprijs. 5 munten werden aan de priester ter hand gesteld. In plaats van de eerstgeborene zal één uit de stam van Levi dienen. 5 munten betaald om de dienst af te kopen. Voelt u de gedachte? De voorstelling van de eerstgeborene betekent dit. Eigenlijk moet dit kind, Heere, u toegewijd zijn. Eigenlijk moet het een priester zijn. maar het is afgekeurd als priester. Daarom betalen we een losprijs. Een enkele munt. Dat is gebeurd. Al die eeuwen door in de tabernakel en in de tempel. Dat gebeurde ook met de Heer Jezus Christus. Het reinigingsoffer werd gebracht. En hij werd voorgesteld in de tempel. De prijs werd betaald. Voor een afgekeurde dienstknecht. Als we zo vanmorgen over die oude ceremonie nadenken, die hier ook plaatsvond met het kind wat geboren was in Bethlehem, dan zijn er heel wat dingen die ons op het hart gedrukt worden door deze woorden. Laten we het allereerst maar heel duidelijk zeggen, dat deze dubbele ceremonie, de ceremonie van het reinigingsoffer en van de voorstelling, herinnert ons aan onze schande. De wet wordt ons hier als een spiegel voorgehouden. Een spiegel die heel helder laat zien wat er bij ons aan mankeert. Want die ceremonieën van de wet hebben heel diepe betekenis. Ze herinneren ons eraan dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat was toch de diepe betekenis van het reinigingsoffer wat voor ieder kind gebracht moest worden. Bij de geboorte was de moeder onrein. Was ook het kind onrein. Want de schrift laat het nadrukkelijk horen. Wie kan een reine geven uit een onreine? Immers niet één. Ja, in die aangrijpende ceremonie van het offer van de reiniging worden we herinnerd dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des toorns zijn. Mag ik u vragen, leven we daarbij? Of zijn dat dingen die we nazeggen en instemmend aanhoren wanneer het oude doopsformulier gelezen wordt? Of leeft het in ons hart? Want ook in deze geschiedenis, gemeente, wordt aan u en aan mij de spiegel van de wet voorgehouden. De spiegel van de wet die in de dagen van de Heer Jezus Christus zo beslagen was door de fariseeën en de schriftgeleerden, zodat je nauwelijks je spiegelbeeld meer in kon zien. Maar de Heer Jezus Christus heeft van het begin van zijn menswording af ook de damp waarmee de wet beslagen was in zijn dagen weggenomen. En het spiegelbeeld wordt helder. We gaan het zien. We gaan de wet zien. We gaan ons spiegelbeeld zien. Onrein, dat ben ik. Wat een zegen, als dat niet slechts woorden blijven, maar als we ons eigen beeld daarin gaan herkennen. Dan gaan we iets beseffen van wat David bad in die ontroerende 51ste psalm. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Gods ontdekkend licht laat ons zien dat we zondaren zijn. Dat we onrein zijn. Dat wordt ons ook in deze wet heel nadrukkelijk getoond. Gods wet herinnert er ons ook aan dat we zo nameloos arm zijn. Want als er in die wet over het reinigingsoffer een voorziening getroffen was, dat armen een arme offer konden brengen, dan wijst dat er ons op dat wij mensen arm kunnen worden, arm zullen worden, arm zijn. Hebben we in het licht van Gods heilig woord, van Gods heilige wet, uw armoede, uw geestelijke armoede, uw armoede in het licht van Gods majesteit en heiligheid ontdekt. De wet die ons hier voorgehouden wordt, herinnert er ons aan dat we afgekeurde dienstknechten zijn. Geroepen om priesters van de Allerhoogste te zijn, maar afgekeurd voor alle diensten. Onnut bevonden. Wat zit er een diepe ernst in die wet van Mozes? Wat zit er een geweldige prediking in deze ceremonies die hier voltrokken worden in de tempel in Jeruzalem? Onrein, nameloos arm, afgekeurde dienstknecht. Ja, maar zegt u, één ding begrijp ik dan toch niet. Als dat de prediking van de wet is, als dat de prediking van die ceremonieën is, waarom moest de Heere Jezus Christus dan al deze dingen ondergaan? Want hij was toch niet onrein? Hij was de reinheid zelf. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zegt de engel van de geboren koning in Bethlehem. Hij was toch niet arm? Hij had de rijkdom van de eeuwige heerlijkheid. Hij was God zelf. Hij kon zeggen, de aarde en al haar volheid is mijn. Hij was toch geen afgekeurde dienstknecht? Want hij is de knecht des Heren bij uitstek. Ach, het is waar wat u zegt. Alles wat u zegt is waar. Maar vergeet u één ding niet. Dat de Heere Jezus Christus ons hier in dit schriftwoord getekend wordt. Als degene die, ook al is hij heilig, ook al is hij rein, ook al is hij goed, ook al is hij de Zoon van God, die zich toch onderwerpt aan de wet van God. Die mens wordt om onder de wet te gaan buigen. Die mens wordt om naast schuldige zondaren te gaan staan. Hij onderwerpt zich aan de wet. Hij neemt de vloek van de wet op zich. Dat wordt al zichtbaar in deze eenvoudige geschiedenis. Want ook al was hij de reine Zoon van God, hij laat het zich wel gevallen dat voor hem het reinigingsoffer gebracht wordt. Hij buigt onder de wet. Hij gaat naast onreine zondaren staan. En dat wordt nog duidelijker als we dit beseffen, dat er in sommige oude handschriften van de Bijbel niet staat, en als de dagen vervuld waren, als de dagen harer reiniging vervuld waren, in sommige handschriften staat er, en als de dagen hunner reiniging vervuld waren. Niet alleen Maria, maar ook de Heere Jezus. Daarvoor moest een offer gebracht worden. Voor de wet was Maria, maar ook de Heere Jezus onrein. Voor de wet werd hij arm. Voor de wet werd hij een afgekeurde dienstknecht. Hij kwam onder de wet. Wat ziet u daarin? Dit toch? Al een voorschaduw, al een profetie als het ware van zijn lijden, van zijn sterven, hoe hij heel zijn leven lang onder de wet zou zijn, heel zijn leven lang de vloek van de wet zou dragen, heel zijn leven lang het oordeel van de wet op zich neemt, de schuldenlast op zich draagt. Maar bijzonder als de laatste uren van zijn leven hier op aarde aanbreken, als hij lijdt in de hof van Gethsemane, als hij genageld wordt aan het vloekhout, aan het kruis. Dan wordt de toorn van God over hem uitgegoten. Ook al is hij zelf rein en heilig, hij is zo beladen met de onreinheid van zijn kerk, dat al de pijlen van Gods toorn op hem komen, zie hem worstelen onder de schuldenlast, onder de onreinheid, onder de armoede van zijn volk, onder de toorn van God in de hof van Gethsemane. Zie hem worstelen onder de vloek van de wet, wanneer hij hangt aan het vloekhout. Zie hem lijden onder de onreinheid en de schuldenlast van zijn kerk, onder de pijlen van Gods wraak, als hij het uitschreeuwt: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat wordt al als het ware aangeduid in deze vernederende ceremonie. Als voor de Heere Jezus Christus het reinigingsoffer gebracht moet worden. Het armenoffer gebracht moet worden. Geld betaald moet worden. Omdat hij een onnutte dienstknecht is voor de wet. Het lijden begint bij de kribbe. Zoals onze belijdenis het zegt, het begint al bij zijn geboorte. En zo is het kind wat geboren is in Bethlehem ook de zaligmaker van zijn kerk. Als de zaligmaker die onder de wet buigt. Als de zaligmaker die de vloek van de wet draagt. Als de zaligmaker die straks aan het kruishout sterft. Zo wordt hij ons geschilderd in dit zo weggescholen, schaduwachtig gebeuren in de tempel, als hij voorgesteld wordt. Maar we zien niet alleen hier dat hij voor de wet buigt, dat hij de wet op zich neemt, op zich draagt. En dat al laat zien dat hij de schuldenlast op zich neemt en de vloek van de wet gaat dragen. Maar we zien hier ook hoe hij de wet gaat vervullen. Want zo moest hij de eis van de wet vervullen. Voor de wet staan wij allen onrein. Voor de wet staan wij allen in onze nameloze armoede. Door de wet worden wij allen afgekeurd, grondig afgekeurd, als dienstknechten, als priesters des Allerhoogste. En hoe zal dat nu weer goed komen? Hoe zal een onreine weer rein worden? Hoe kan een arme weer rijk gemaakt worden? Hoe kan een afgekeurde dienstknecht gaan behoren tot het volk van priesters en koningen des Allerhoogste? Is dat uw levensvraag geworden, jonge meisje in de kerk? Is dat jouw levensvraag geworden? Hoe kan het weer goed komen tussen de Heere en tussen mij, als daar zo'n brok, zo'n berg van schuld, van onwaardigheid, van doemwaardigheid tussen ligt? Als de wet me als een spiegel laat zien dat ik voor God niet kan bestaan omdat ik onrein ben. Dat ik voor God afgekeurd ben. Hoe moet het weer goed komen? Wel, het kan alleen goed komen door deze die geboren is in Bethlehem. En die op de 40ste dag alles liet doen en alles deed. Opdat de wet vervuld zou worden. Die tijdens zijn hele leven de wet volkomen vervuld heeft. Door de schuldenlast te dragen. Door de vloek van de wet te dragen. En door Gods recht en wet te vervullen. Tot aan het kruis. Tot in de dood. Hij wordt ons in de schrift getekend. Als het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Als de reine die de onreinheid van zijn kerk op zich neemt. Als de grote hoge priester. Die alle onwaardigheid van zijn volk draagt. En laten we vanuit die gedachte nog eens even teruggaan naar de tempel in Jeruzalem. Ziet u het voor u? Daar in de voorhof van de tempel komen twee eenvoudige mensen binnen. De priesters en de levieten staan klaar. Om het vele werk te doen wat ook op deze dag in het heiligdom in Jeruzalem gebeuren moet. Ze zien al aan de kleren van die oude mens, van die eenvoudige mensen. Dat het wel arme mensen zullen zijn. Nee, een priester loopt niet naar hen toe, het zal wel een leviet zijn. Want toch aan die eenvoudige mensen is toch niet veel eer te behalen. En blijkt al gauw. Ze hebben geen lam. Het zijn maar twee duiven. Het arme offer moet voor de reiniging van die vrouw gebracht worden. En zo heel gewoon zal de priester, zal de leviet zijn werk gaan doen. Ze komen binnen. Jozef en Maria. Met twee duiven. Zonder een lam. Wacht eens even, heb u het wel goed gezien? Zonder een lam. Maar ze hebben toch het lam. Maria draagt toch het lam in haar armen. Het lam waarvan later de schrift zelf zal zeggen dat het de zonde der wereld wegneemt. Nee, dat zien de priesters, dat zien de levieten niet. Die hebben misschien in gedachten een beetje staan mopperen. Weer arme mensen, er blijft niet veel voor ons over. Maar ziet u niet dat daar een oude man tussen de scharen doordringt, wanneer Jozef en Maria naar de priesters en levieten toelopen om te doen wat naar de wet gebeuren moet? Ziet u niet hoe daar een Simeon komt? En voordat ze naar de wet kunnen handelen met dit kind, neemt hij het kind in zijn armen en looft God. En wat zegt die oude Simeon? Die zegt wonderlijke dingen. Die zegt dat in dit kind Godzaligheid verschenen is. Simeon ziet, ondanks alle schijn van het tegendeel, Simeon ziet, dit is het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Simeon ziet, niet arme Jozef, niet arme Maria, maar rijke Jozef, rijke Maria, rijker dan al die verwaten priesters en schriftgeleerden, en hoogwaardigheidsbekleders in de tempel die misschien schamper naar die eenvoudige mensen gekeken hebben. Niet een armenoffer, maar het rijkste offer, het offer, de zaligmaker, het lam. En daar staan ze al heel spoedig met z'n vieren bij elkaar. Jozef en Maria. Simeon en Anna is er ook bijgekomen. En ze loven God. Want dit kind, wat Simeon daar opheft in zijn armen, dat kind is de zaligmaker der wereld. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Gaat u nu de betekenis zien? Hier wordt het duidelijk dat de Heere Jezus Christus, wanneer zijn ouders op het punt staan om te doen met hem naar de wet, dat hij degene is die in zijn leven en in zijn sterven al de ceremonieën van de wet, al de eisen van de wet zal vervullen. Al de vloeken van de wet, de veroordelingen van de wet zal gaan dragen. Hij zal de onreinheid op zich nemen, als het lam dat geslacht wordt. Hij zal als de grote hoge priester voor mensen die zichzelf af moeten keuren, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Hij zal voor zulke mensen priester zijn. Hij zal voor hen de prijs betalen. Niet de prijs van een paar shekels, maar de prijs van zijn eigen bloed. Zo ziet Simeon hem. Anna, Jozef, Maria. Daar in de tempel. Zo ziet Gods kerk hem. Met verwondering. Met aanbidding. Van het begin van zijn leven af aan. Is hij het lam van God? Is hij de knecht van God? Is hij de man van smarten? Is hij de priester die de prijs betaalt? Hebt u hem zo al leren zien? Persoonlijk voor uw eigen hart en leven? Of is de geschiedenis van het kerstwonder voor u alleen maar een mooi verhaal? Misschien wel een verhaal wat ontroert. Maar eigenlijk staat het buiten uw leven, buiten uw hart, buiten uw ziel. Ach, mijn beste vriend, ziet u het dan niet? Dat in het licht van wat hier met het Christuskind gebeurt, de wet u aanklaagt. Het woord van God u helder tekent als in een spiegel. U hebt gezondigd. U bent geboren, u leeft als een onreine. U bent een afgekeurde dienstknecht. U bent arm, nameloos arm. Dat is het toch. Wat Gods woord in alle eerlijkheid zo onverbloemd van ons zegt. Mag u dan met uw armoede wel eens voor de Heere neervallen? Uit de kerk komen? Of misschien zo midden door de week? Aan het einde, aan het begin van de dag? Uw knieën buigen in alle stilte, in alle eenzaamheid en zeggen: Heere, ik ben zo arm, zo arm. Ik hoor het vanuit uw woord iedere zondag. Ik lees het in mijn Bijbel iedere dag. Het woord klaagt me aan. Ik ben onrein. Geroepen, geschapen om u de lof te zingen. Om priester, om koning te zijn voor de Allerhoogste God. Maar ik ben een afgekeurde priester. Een ontroonde koning. Heere, ik sta schuldig in het licht van de onfeilbare spiegel van uw heilige wet. Hoe kan het ooit goed komen? Ja, dan gaat u beseffen dat u de prijs niet kan betalen. Dat u uzelf niet kan veranderen. Dat u uw hart niet tot God kunt opheffen. Dat u de breuk niet kunt helen. Dan komen misschien de woorden uit die oude psalm u voor de aandacht. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat is een moeilijke les om te leren. Om te leren dat je schuldig staat voor God. En dat je jezelf ook nog niet eens kan helpen. Geen rantsoen kan betalen. Niet met wat goede werken of wat plichtbetrachting of wat voortreffelijke gedachten over jezelf de Heere kan behagen. Schuldig, afgekeurd voor God. Kijk, als daar iets van gezien wordt, als u daar meer en meer van gaat verstaan, wat gaat u dan ook beseffen? Dat er nu hulp van boven nodig is. Om u uit die diepte te verlossen. En als dan gesproken wordt. Over die ene die gekomen is, geboren is. Onder de wet. Naast zijn schuldige volk is gaan staan. In alles zijn broeder gelijk geworden is. Kind geworden is. Onrein voor de wet geworden is, hoewel hij zonder zonde was. Afgekeurde dienstknecht geworden is. In alles gelijk geworden. Wat gaat u dan een grootheid in de Heer Jezus Christus zien? Wat wordt hij dan noodzakelijk? Wat wordt hij dan dierbaar? Als de koning die geboren is. Als de koning die nu de mens aan ons in alles gelijk geworden is. Behalve de zonde. Dan gaat uw hart naar hem uit. Dan zegt u, ik ben schuldig, een afgekeurde dienstknecht, onrein. Maar hij is de koning. Hij kan zalig maken. Hij is machtig. En u gaat smeken, Heere, doe het ook aan mij. En dan zien we het in de geschiedenis als het ware voor ons getekend. Dat het kind al deze dingen ondergaat. U zegt al deze dingen ondergaat, was toch nog maar een kind? Hij was toch kind zoals elk ander kind? Hij kon zich er toch niet tegen verzetten? U hebt gelijk. Christus als kind was kind zoals ieder ander. Als kind, als mens, kon hij zich er niet tegen verzetten, dat is waar. Maar vergeet u één ding niet. Dat alles van het leven van deze koning bepaald was naar de raad en de voorkennis van de almachtige God. Alles was beschikt van eeuwigheid. Elke levensstap van de Heer Jezus Christus was volgens het bestek wat God in de eeuwigheid al had uitgezet. En daarom heeft elk deel van het leven van de Heer Jezus Christus, zoals het beschreven staat in het woord, zijn betekenis. Daarom heeft de diepe betekenis dat hij dit toeliet. Zo onder de wet boog. wilde buigen. Dat hij lam wilde worden. Beladen met de schuld. Dat hij priester wilde worden. Om de gebroken verhoudingen te herstellen. Zo wordt hij hier getekend. En dan zie ik achter dit gebeuren. Dat de Heere Jezus Christus wordt voorgesteld. In de tempel. Aan de priesters. En ten diepste aan God. Aan zijn vader. Dat voor de Heere Jezus Christus de prijs wordt betaald. Dat de Heere Jezus Christus zich hier laat voorstellen in de tempel. Als de Zoon van God, als het Lam van God. Achter dat gebeuren zie ik de Heere Jezus Christus staan in de hof van Gethsemane. Daar stelt hij zichzelf voor. Als volwassen man. Daar komen de soldaten op hem aan. Wien zoekt gij? En onder die walmende toortsen zeggen die ruwe mannen: Jezus van Nazareth. Ik ben het. Hij stelt zichzelf voor. Ik ben het. Hij steekt als het ware zijn handen uit. Laat mij gebonden worden. Steekt zijn handen uit naar zijn beulen. Strekt zijn handen ten diepste uit naar zijn vader. Zegt: Vader, laat mij gebonden worden. Laat mij lijden. Laat mij sterven. Laat mij betalen. Laat mij de vloek dragen. Ik ben het. Maar hij zegt er nog wat achteraan. Wat? Zo ge dan mij zoekt. Soldaten. Toorn van God. Zo ge dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Laat ik als een onreine sterven. Laat ik als het lam sterven. Als een afgekeurde priester sterven. Maar laat deze heen gaan. Laat schuldigen vrij uitgaan. Laat afgekeurde priesters aangenomen worden tot priesters van de Allerhoogste God. Laat onreine bekleed worden met de mantel van reinheid. Laat een arme met goederen vervuld worden. Want ik zal voor hen betalen. Ziet, hier ben ik. Kijk gemeente, als we zo deze geboren koning in het licht van zijn offer, in het licht van zijn lijdensweg mogen zien. Dan zink je bij de voorstelling in de tempel en bij het reinigingsoffer wat in de tempel gebracht werd, in de diepste verwondering weg. Want dan zeg je: hier is het lam. Hier is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Dat de gebroken verhouding met God herstelt. Hier is het lam dat de vloek van de wet draagt. Dat Adams kinderen maakt tot priesters en koningen van de Allerhoogste God. Hier is het lam. Dat is de prediking die van de levende Heere Jezus Christus, die geboren was in Bethlehem, uitgaat. Ieder woord van hem, iedere daad die hij doet, ieder woord wat de schrift schrijft over hem, zegt eigenlijk alleen maar dit: ziet, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ziet het Lam Gods, ziet het Lam Gods. Wat een zegen, als we daar iets van zien. Als met al onze onmogelijkheden en met al onze onmacht, onwilligheid, dwaasheid, schuld, verlorenheid, we door het donker heen het woord mogen horen, ziet het Lam Gods. Dan ga je in dat Lam zoveel waarde zien. Zoveel genade zien. Zoveel kracht zien. Dat dat Lam machtig en bereid is. Om alle onmogelijkheden op te lossen. Om de schuld uit te delgen. Om te betalen tot de laatste penning. Dan ga je zien dat God met de betaling van die prijs genoegen neemt. Ach, daar in de tempel, daar werden die offers iedere dag weer gebracht. Daar in de tempel, daar werden iedere keer weer al die ceremonies nauwkeurig stipt gevierd. Maar het was nooit genoeg. Het was nooit genoeg. Er was altijd iets wat eraan mankeerde. Daarom moest het ook telkens weer gedaan worden. Het was nooit genoeg. Maar nu dit Lam de tempel binnenkomt en straks een offer brengt, nu zegt God: het is genoeg. Als Christus Jezus zegt: het is volbracht. Dan zegt God de Vader en de Heilige Geest: het is volbracht. De eisen van de wet, ze zijn vervuld. De vloek van de wet is weggenomen. De brandende toorn is gestild. Het is volbracht. God tevreden met het offer van zijn zoon. Als je daar op mag zinken, op het offer van het Lam, door het ware geloof. Als je daar vrede in mag vinden, dan ga je het zien. Dat dit Lam van God vrede bracht, waarmee God tevreden is en waarin het hart van zijn volk vrede vindt. Vrede met God, vrede met mijn naaste, vrede in mijn eigen ziel. Dan mag ik wandelen in het land van de levenden. Dan mag ik iets zien van de reinigmakende kracht van het bloed van de Heere Jezus. Van het betalen van de prijs. Van een rijkdom die mijn armoe vervult. Dan ga je iets zien van wat kerst betekent. En wat Goede Vrijdag betekent. Dan kun je ze niet meer van elkaar scheiden. Want dan zie je in beide het Lam. En dan ga je hier in dit leven in beginsel zingen: het Lam dat eens in de tempel gebracht is. Het Lam dat geslacht was van voor de grondlegging der wereld. Dat Lam zij de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam eerbiedig dank aan het einde van deze dienst en van deze diensten, dat u ons de kracht en de liefde gegeven hebt om uw woord te bedienen. U hebt ook alles willen schenken wat we nodig hadden. Wil u uw woord bevestigen, de naprediker zijn van het woord wat we samen overdachten. Geef dat het voor velen, o laat het mogen zijn voor alle van ons, een reuken van leven ten leven mag zijn. Wil u geven dat we verder deze dag bewaard mogen worden en over deze dingen mogen nadenken. Breng ons vanmiddag nog samen met de kinderen van de zondagsschool. Geef ook dan uw zegen en uw gunst. En wees met ons deze week. We vragen dat alles van u. Uw naam dankzeggend voor al het goede wat u uit onverdiende genade gaf om Jezus wil. Amen. 118 vers 7 is onze slotzang. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.